Goedemorgen, Helmond. Ik dacht, er gaat niemand zijn. Het is mooi weer, Pinksterweekend. Maar u bent er allemaal wel gelukkig, toch? Do we need translations for you, or is that okay? You understand? Yeah, not me. I have no break. I'm too fast, sorry. Ja. Fijn. Geweldig om hier te zijn. Loof de Heere, mijn ziel. En al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw ziel, die uw leven verlost van de groeven. Die u kroont met barmhartigheid en goede tierenheid. Die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Twan kent hem al. Ja, oké. Mensen, het is, ik doe dat even niet als een kunstje, maar om u te laten zien wat een enorme vreugde het is om Gods woord niet alleen maar te lezen, niet alleen maar te bestuderen, niet alleen maar te preken of bijbelstudies te doen, maar ook het om het te memoriseren. En misschien zegt hij, maar dat kan het niet. Een hele psalm, dat kunt u allemaal. Allemaal. Als u wil weten hoe, straks bij de koffie bespreken we erover. Het is een grote zegen voor christenen om dat te doen. Ja? Er zijn te veel christenen die zeggen, waar staat dat ook weer? Dat is niet goed. Je kunt niet de hele Bijbel weten natuurlijk, maar de belangrijke dingen zouden we eigenlijk uit ons hoofd moeten leren. Niet alleen maar een los versje links en rechts, maar een hoofdstuk. Een boek. Ik keek laatst op YouTube naar een jonge vrouw in Amerika. Die ging hier staan en die deed heel de eerste Johannesbrief. 20 minuten lang. Ja, u denkt, dat kan niet. En toch kan het. En die heeft 2 kleine kindjes thuis die haar bezighouden en toch doet ze dat. Geweldig. Zullen we samen bidden voor de opening van het woord. Vader, wij danken u voor de rijkdom van 1100 bladzijden Bijbel. En dat wij er maar eentje kunnen opendoen deze morgen. En een paar versjes lezen. Heer, daar is genoeg voedsel voor onze ziel. En u heeft ons daarmee gekroond met uw goede tierenheid en barmhartigheid. Vader, we danken u voor het evangelie. En we danken u, Heer, dat u alle moeite heeft gedaan. Niet alleen om ons te redden, maar ook om die boodschap van redding over de hele wereld te verspreiden. Door de komst van uw geest op Pinksteren. We danken u voor het prachtige verslag, Heer, van 2000 jaar geleden. Toen 3000 mensen tot bekering kwamen. Heer, wij verlangen ook naar die dingen. Maar we leven in andere tijden. Heer, wij willen u bidden, Heer, ook voor deze stad en voor onszelf als gemeente hier, dat u daar blij mee kan zijn, dat u ziet, daar gebeuren dingen die u wil. Heer, wij vragen bij de opening van uw woord dat u ons wil onderwijzen en zegenen. Amen. Amen. Ik wil met u zometeen, nog niet direct, maar een stukje lezen uit het boek Handelingen. Dat mag, kan niet anders eigenlijk. Op Pinksteren, toch? Uit het boek Handelingen. Niet hoofdstuk 2, maar een ander hoofdstuk. Hoofdstuk 2 kan u zelf lezen vanmiddag en de andere hoofdstukken. Straks gaan we naar hoofdstuk 24 in Handelingen. De vrucht van Pinksteren is, wel, wat zou dat allemaal kunnen zijn? De vrucht van Pinksteren is, de eerste vrucht van Pinksteren is dat de gemeente ontstond. U bent, wij zijn de vrucht van Pinksteren, ja? Als de geest niet was gekomen, dan lag u nu nog in uw bed. Ja, waarschijnlijk. Of u was aan het fietsen of sporten of iets anders. Maar u bent hier en dat is de vrucht van Pinksteren. De andere vrucht van Pinksteren is dat er 3000 mensen op de eerste dag tot bekering kwamen. Elke keer vandaag, als er nog mensen tot bekering komen, is dat de vrucht van de geest. Niet door een welbespraakte evangelist of een leuk foldertje, ja, maar door zijn werk. Anders kunnen we niet eens tot bekering komen. Vrucht van de geest is, van Pinksteren is, grote blijdschap. Handelingen 2 en 3 zegt, er kwam grote blijdschap over het volk, de gemeente en daarbuiten zelfs. Ja, de mensen denken, wat gebeurt daar allemaal? Ja, dus dat is geweldig. Maar de vrucht van Pinksteren is ook vervolging. Want op bladzijde 2 van Handelingen staat er, en er brak een grote vervolging uit. Direct. Het heeft geen week geduurd. Of er was al oppositie tegen dat nieuwe werk van God, de gemeente. Maar, en dat is het prachtige, één vrucht van Pinksteren is ook vrijmoedigheid. Als u leest in Handelingen hoe vrijmoedig die mensen waren. Dan word ik jaloers. Dan denk ik, had ik dat maar. Was ik maar zo vrijmoedig. Wat zij daar durfde zeggen. En dat is prachtig. En we hebben dat opnieuw nodig vandaag. Ik weet niet of u nog wel eens naast uw Bijbel een boek leest over een christen. Een zendeling of zo, soort iemand, een voltijds iemand die voor de Heer heeft gewerkt en geleefd. Doet u dat nog wel eens? Een biografie lezen? Fantastisch. Hudson Taylor, ja? George Muller, kent u ze allemaal nog? Oude mensen uit de 19e eeuw, ik weet het, ze zijn er al lang niet meer. Maar die levens zijn grote voorbeelden van vrijmoedigheid. Livingston, de man die door Zwart-Afrika voor de eerste keer reisde met het evangelie. Elizabeth Elliot, kent u haar nog? Nee, 5 Amerikaanse echtparen in de jaren 70, denk ik, dat ze naar de Aucas-Indianen gingen. Vrijmoedig, want dat waren een gevaarlijk volkje. Zo gevaarlijk dat die 5 vrouwen alleen zijn teruggegaan en 5 mannen daar vermoord zijn. En een van die vrouwen sprak een paar jaar geleden nog bij ons in Genk in de kerk. Want die vrouwen zijn later teruggegaan. En die stam is tot bekering gekomen. Die konden dat niet snappen. Hoe is het mogelijk? We hebben jouw man vermoord en jij komt terug. Dat is toch onbegrijpelijk. Dat is de vrucht van Pinksteren. Vrijmoedigheid. Met woorden of met daden. Nu, vrijmoedigheid wordt niet altijd gewaardeerd. Heb je het al gemerkt? Ja, als wij de dingen zeggen zoals ze zijn. Dat is in Nederland vaak niet meer politiek correct. Ja? En dat is vervelend voor veel mensen. Die worden dan boos. Maar dat geeft niet. Dat is hun probleem. Wij moeten vrijmoedig zijn. Ja. En de dingen op een wijze manier en liefdevol toch durven zeggen. En Paulus, het grootste deel van de Handelingen gaat over Paulus, was een zeer vrijmoedig man. Dat moet ik u niet vertellen. We hebben hem allemaal gelezen, we hebben hem allemaal bestudeerd. Een man die durfde zeggen. In hoofdstuk 21, na al zijn reizen. Ja, dus van hoofdstuk 9 komt hij tot bekering en dan hebben we al die reizen. En dan komt hij in Jeruzalem in hoofdstuk 21 en dan wordt hij opgepakt. En dan de rest van het boek is niks anders dan het proces tegen Paulus en zijn deportatie naar Rome, waar hij uiteindelijk waarschijnlijk vermoord is. Dus we zijn in hoofdstuk 21 en daar is het afgelopen met de vrijheid van Paulus. Maar hij blijft vrijmoedig. Hij stopt er niet mee. Hij blijft de dingen zeggen. Ook voor de rechtbank blijft hij de dingen zeggen zoals ze in de Bijbel staan. Dat is wel moedig, hè? Zou u het durven? Paulus durfde het. Die zei dat. Met gevaar voor eigen leven. Hij staat voor de Romeinse stadhouder Felix, ik ga het u zo voorlezen. En dan zegt hij, meneer Felix, en dat was een gevaarlijke man, die Felix. Hè? Meneer Felix, ik zou willen dat u zo was als ik. Behalve dan die boeien, zegt hij, dat liever niet. Maar ja, dat wens ik u niet toe. Maar de rest zou het beste voor u zou zijn dat u zou zijn als ik. Dat is vrijmoedig, hè, voor de rechtbank. Dat is wat anders dan een foldertje uitdelen op straat. Ja? Die stond daar en dat werd natuurlijk niet gewaardeerd. En als we naar hoofdstuk 24 gaan, dan de eerste 9 versen, ik zal ze niet voorlezen, want dat kunt u vanmiddag zelf wel, maar ik ga een ander deeltje voorlezen. De eerste 9 versen is de beschuldiging. We zijn in een rechtszaal, daar is de rechter, daar zijn de beschuldigers, ja, de aanklagers, en daar is Paulus, die staat daar terecht met de andere Joden die hem ook aanklagen. Ja, dus Paulus stond daar helemaal alleen, met zijn evangelie. En ze beschuldigen hem van allerlei dingen, als je de eerste 9 versen leest, die niet waar waren. Meneer Tertullus, daar gaat het over in de eerste versen, dat is een zekere advocaat. En die probeert dan de Romeinse rechter te overtuigen dat die Paulus een vreselijke man is. En dat hij allemaal verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Hij wordt beschuldigd van alles. In vers 5, daar wordt hij zelfs in het Engels, maar in het Nederlands staat er een pest. Ons is namelijk, zegt de aanklager, gebleken dat deze man een pest is. In het Engels staat er een plaag, een plague. Dat is wat? Als je een plaag, wordt hij wel eens een plaag genoemd? Wel, Paulus werd een plaag genoemd. En dat vond hij een medaille. Dat was geen belediging, daar was hij trots op. Dat hij een plaag was. Het was een compliment. Natuurlijk, want als je de waarheid brengt en je wordt erop aangevallen, is het eigenlijk een compliment. Want jij hebt het durven zeggen. Mensen, ik denk dat wij veel te weinig een plaag zijn. Wij zouden als christenen een plaag moeten zijn. Ik bedoel, u begrijpt wat ik bedoel, toch? Een luis in de pels. Irritante mensen. Dat zouden wij moeten zijn. Op de goede manier natuurlijk. Maar de waarheid is irritant voor deze wereld. Dat steekt, dat prikt. En daar worden ze soms boos over. Zou het niet mooi vinden? Evangelische gemeente, de plaag. Lijkt niks. Misschien komen ze dan eens kijken wat dat hier voor ellendige mensen zijn allemaal. Ja? Ja, misschien komen ze dan kijken in plaats van de goede herder of toch iets liefs. Nee, de plaag. Paulus werd een plaag genoemd. Ja? En dat is goed om dat te doen. Ik zat laatst in de trein van Hasselt naar Antwerpen en er zat een oudere mevrouw tegenover mij. En ik vroeg wat ze deed en ze stond in het onderwijs, ze was bijna met pensioen. En toen zei ze uiteraard, wat doet u dan? Moet je niet vragen, maar dat deed ze wel. Haar fout. Ja. Dus ze vroeg wat ik deed en ik vertelde het. En toen zei ze, ik dacht het al. Heb ik iets evangelisch aan? Nee toch? Ja? Ik dacht het al. Ja, ik ken die evangelische mensen, allemaal lieve mensen. Maar één ding, zegt ze, vind ik irritant. Van die evangelische mensen. Dat ze zeggen dat er maar één weg is. Midden in de trein. Het is maar één weg. Vond ze irritant. Ik snap het. Ik was een luis in de pels. In de trein. Ik was een plaag. Ja? Ik hoop dat u een plaag bent. Op de goede manier. De goede manier. Dat is ook, dat moeten we zijn. Want het evangelie, dat maakt sommige mensen boos. Mag ik u dit verhaal nog een keer vertellen? Het is zo mooi. Was in maart. Afgelopen maart. Al een tijdje geleden was het nog koud op straat. En ik was in Leuven in België aan het evangeliseren. Het was koud. Ik denk, ik ga even een frietje halen bij de frituur. Hier heet dat een patatkraam helaas, maar het is eigenlijk een frituur. Ja. Ja. Ik zat in de frituur en er zat een oudere man naast mij met een krant. En ik zei tegen hem, alleen slecht nieuws zeker? En hij zei, ja. Ik zeg, wie bepaalt er eigenlijk wat goed en kwaad is? Mensen, hij ontplofte bijna. Hij ontplofte. Hij kijkt mij aan, hij zegt, geeft u filosofie? Ik zeg, nee, u wel? Ik wel, zegt hij. Professor filosofie, met zijn frietje stroofles, naast mij. En zijn krant. Ja? Geweldig gesprek. Hij zegt, wat doet u dan wel? Ik zeg, wel, ik vertel de studenten hier op straat, zijn studenten dus, ja, dat het alleen het christelijke wereldbeeld rationeel is en de rest is absurd. Hij ontploft opnieuw. Tweede ontploffing in de frituur. Ja. En hij zei, dat is niet waar. Ik zeg, wat is waarheid volgens u? Hij zegt, dat maken we zelf. Ik zeg, hij maakt de waarheid zelf. Ik zeg, meneer, ik ken iemand die heeft gezegd, ik ben de waarheid. Derde ontploffing. Iedereen heeft meegenoten in de frituur. Irritant. We moeten een plaag zijn. Hij begon, ik niet. Ja, dus, maar we zijn nog vrienden hoor, want 2 dagen later zag ik hem fietsen en hij zwaaide, dus het is allemaal goed. Ja? Ja, het is met hem nog niet goed, denk ik, maar dwaze dingen. Wij moeten de dingen vertellen. Paulus zou precies hetzelfde gezegd hebben. Die kende nog geen frietje stoofvlees, denk ik, maar ja, hij zou hetzelfde gezegd hebben. De genadeboodschap is irritant. Die Joden die daar in die rechtszaal stonden bij Paulus, die werden geïrriteerd omdat Paulus met die genade kwam. Jezus heeft betaald, het kruis is genoeg. Dat ging in tegen hun hele godsdienst. Hun hele trots moest opzij. En ze moesten zeggen, ik ben een zondaar, ik ga verloren, ik heb een redder nodig. Maar dat ging er nog niet in. Zoals in Helmond ook vandaag, dat gaat er niet in. Dat gaat tegen de trots van de mensen. En dus luistert men niet. En daar werd hij toen al ook voor beschuldigd. Er is niets nieuws onder de zon, toch? Het is allemaal hetzelfde. We moeten een plaag zijn. Pas op, we moeten een plaag zijn om de juiste reden. Het is heel gemakkelijk om een plaag te zijn om de verkeerde reden. Daar hoeven we niet voor te oefenen. Ja? Ik geef je een voorbeeld. Er was een man die had ook kaartjes bij zich. Ging ook evangeliseren. En er stond een website op. Nou, die wil je niet zien. Dat was onleesbare tekst met alleen maar bijbelteksten. Niemand zou dat lezen. En niemand las het ook. Iedereen gooide dat kaartje gewoon op straat. Totdat hij een brief kreeg van de burgemeester dat dat afgelopen moest zijn. Dat is een plaag zijn om de verkeerde reden. Dat is geen getuigenis. Dat is schandalig eigenlijk, toch? Ik hoop dat hij ervan geleerd heeft. Of die man die laatst in het bejaardenhuis binnendrong, christen binnendrong, en alle bejaarden de handen ging opleggen opdat ze allemaal genezen zouden worden. Dat is schandalig. Hij is ook terecht door de niet-christelijke directeur buiten gegooid. Dat is geen getuigenis. Dat is een anti-getuigenis. Wij moeten een plaag zijn om de juiste reden. Ja, om de waarheid. Ja, er komen gekke dingen. Paulus staat hier voor Felix. En Felix was een moeilijke mens, een gevaarlijke mens. Felix was vroeger slaaf geweest, zelf. Nu was hij stadhouder, hij was begonnen als slaaf. Maar hij had gelukkig een broer en die broer had goede connecties met de Romeinse keizer in Rome. Dus als je relaties hebt, dat werkt vandaag nog zo toch, dan kan je ontsnappen. Hij was ook ontsnapt uit de slavernij en uiteindelijk was hij opgeklommen tot Romeinse stadhouder. En nu stond hij daar als rechter en hij mocht Paulus berechten. Een gevaarlijke man. Een man die jou ter plekke ter dood kon veroordelen en uitvoeren, ter plekke. Kon hij doen. Dus Paulus was redelijk vrijmoedig om tegen zo iemand dat te zeggen. Niet tegen de lieve mevrouw in de trein. Of die fantastische professor filosofie. Ja, die kunnen niks. Maar hij kon wel iets doen. En Paulus stond daar eigenlijk in doodsgevaar. Maar daar trok hij zich niks van aan. En Paulus gaat dan zometeen zeggen dat het allemaal valse beschuldigingen waren. Het waren valse beschuldigingen. Het was niets van waar. Zonder bewijs, zegt hij dan. Wat die Joden hier tegen mij zeggen. Dat is erg. Maar dat hoort bij het christen zijn. Het hoort bij het christen zijn dat u beschuldigd wordt van de dingen die niet waar zijn. Ja? Dat hoort erbij. Dat heeft de Heer Jezus meegemaakt. Ze moesten valse getuigen charteren, ergens zoeken. Ja? Om hem ergens van te beschuldigen, want ze konden zelf niks vinden. Hij was onschuldig. De Bijbel zegt, hij is tot zonde geworden. Hij heeft u en mijn zonde op zich genomen, maar hij had het zelf niet. Ze konden hem nergens van beschuldigen. Ik lees u voor, Handelingen 24 vanaf vers 10, waar Paulus de vrijheid krijgt van Felix om zijn verdediging uit te spreken. En dit is allemaal een vrucht van Pinksteren, mensen. Dit is Pinkster hier. Handelingen 24 vers 10. Maar Paulus antwoordde, nadat de stadhouder hem een wenk had gegeven dat hij kon spreken: omdat ik weet dat u al vele jaren rechter over dit volk bent, verdedig ik mijn zaak met des te meer vertrouwen. U kunt immers weten dat het niet meer dan 12 dagen geleden is sinds ik naar Jeruzalem ging om te aanbidden. En ze hebben mij niet aangetroffen in de tempel, in gesprek met iemand of bezig met het veroorzaken van een samenscholing. Niet in de synagoge en ook niet in de stad. En ze kunnen ook niets bewijzen van datgene waarvan ze mij nu beschuldigen. Maar dit erken ik voor u. Dat ik volgens de wet, die zij een secte noemen. Vroeger heette de gemeente een secte, de weg, toch? Wij waren een secte, ja. Ja. Op die manier de God van hun vaderen dien. En dat ik alles geloof wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. Ik heb hoop op God, zij zelf verwachten het ook, dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. En na verschillende jaren kwam ik om liefdegaven aan mijn volk te brengen en om te offeren. En terwijl ik dat deed, troffen enige Joden uit Azië mij aan, nadat ik gereinigd was, in de tempel aan, niet met een menigte en ook niet met een opschudding. Die hadden hier voor u moeten verschijnen en mij moeten beschuldigen als zij iets tegen mij zouden hebben. Of laten deze mannen hier zelf zeggen of zij enige ongerechtigheid in mij vonden toen ik voor de raad stond. Of het moest zijn met betrekking tot het ene woord dat ik uitriep toen ik in hun midden stond. Over de opstanding van de doden word ik heden door u geoordeeld. Wat een geweldige verdediging, toch? Hij zegt, er is niks van waar. Laat ze het zelf maar eens komen vertellen. Ze hebben niks te vertellen. Ja, ik kom hier om mijn volk tot zegen te zijn. En ik word van al die dingen beschuldigd. Hij stond voor de overheid. En voor de overheid staan en daar je mond open doen, dat vraagt wat vrijmoedigheid, ook vandaag. Ja? En Paulus deed dat. Als u de Bijbel doorleest en kijkt welke mensen ooit, gelovigen, voor de overheid zijn gekomen in de Bijbel, dat is een heel rijtje. Het begint er bij Nathan. Nathan moest naar David gaan, koning David. Ja? En die Nathan die moest naar hem toe gaan en zeggen, meneer, wilt u alstublieft stoppen met uw overspel en uw moord en al wat hij mee bezig was. Dat had hem zijn leven kunnen kosten op dat moment. Ja? Maar hij zei het, met een verhaaltje. Kent u het nog? 1 Samuel. Geweldig. Hij stond voor de overheid. Johannes de Doper in het Nieuwe Testament. Die ging naar Herodes. Die zei hetzelfde. Stop met je relatie met de vrouw van uw broer. Kent het allemaal wel. Herodes had hem zo kunnen vermoorden. Ter plekke. Hij vloog de gevangenis in. En 2 dagen later was zijn hoofd eraf. Dus het is inderdaad ook gebeurd. Maar er waren vrijmoedige mensen. Die zeiden gewoon wat er gezegd moest worden. En ik denk dat daar een groot tekort aan is vandaag. De Heer Jezus zei het zelf. Dat was ook vrijmoedig. Die zei ook tegen de mensen hij zei, ja, jullie worden boos op mij, omdat ik zeg dat jullie werken kwaad zijn. En dat is geen fijne boodschap, dat snapte hij ook wel. Maar hij zei, het was vrijmoedig. Het is vrijmoedig om te zeggen. En Paulus staat hier voor Felix. En hij zegt, Felix, u zou eigenlijk moeten worden als ik. Ik ben niet jaloers op u, u zou jaloers op moeten worden op mij. Ja, u zou moeten worden als ik. En Petrus, met Pinksteren, die wordt ook opgepakt. En komt voor de Joodse raad. En wat zegt hij? Sorry mensen, fantastisch wat jullie doen, maar wij moeten God eerder gehoorzamen dan u. Vrijmoedig, ja? Had hem ook zijn leven kunnen kosten. En hij ging ook de gevangenis in. Mensen, dat is niet alleen in de Bijbel gebeurd. Ook daarna, als je de geschiedenis na de Bijbelse tijd gaat bestuderen, tot vandaag, dan heb je dit soort mensen. Die vrijmoedig durven zeggen wat God zegt. Die zijn woord kunnen citeren. Ja, vertellen. Of daarop wijzen. Ik denk aan Dietrich Bonhoeffer. Kent u hem nog? Waarschijnlijk wel, hè? De Duitse predikant ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Die in het begin van de Wereldoorlog al tegen Hitler inging. Dat was ook gevaarlijk. En hij vloog de gevangenis in. En juist voordat de Tweede Wereldoorlog afsloot, hebben ze hem opgehangen. En hij stond daar. En daar was de galg. En daar stond de Duitse officier naast hem. Met z'n tweeën. En de Duitse officier zei tegen hem, Dietrich, dit is het einde. Nee, zegt hij, dit is voor mij het begin. Ik heb een prachtig begin. U heeft een einde. U moet straks verantwoording afleggen. Oké, hij had niks meer te verliezen, ik snap het. Maar was toch vrijmoedig om dat te zeggen. Ja. Hij liet zich niet intimideren. Dat is geweldig om dat te zeggen. Vrijmoedig te zijn. En dan komt Paulus met zijn verdediging. Hij zegt, als hij dat bestudeert, dat is geweldig. Hij zegt, ik ben onschuldig. Ik heb een zuiver leven. Hij zegt zelfs in vers 16, dat is mijn dagelijkse oefening. Ik oefen mij erin om een zuiver geweten te hebben voor God en voor mensen. U kunt mij nergens oppakken. Ja? Zoek maar, zoek maar. Ik heb niks te verbergen. Dat is een oefening. Voor ons ook. Dat ik moet mij oefenen om een zuiver geweten te hebben en te houden. Dat u niet kan zeggen tegen mij, Alex, hé. Ja. Ja, en als dat gebeurt, dan moet ik de zaken opruimen. Ja. Maar dat is een oefening. Dat gaat niet vanzelf. In deze zieke wereld worden we allemaal beïnvloed door van allerlei dingen. En voordat we het weten, zijn wij ook besmet. En doen we misschien aan dingen mee, al is het maar in onze gedachten, die niet kunnen. Het is een oefening, zegt Paulus, om dagelijks om mijn geweten zuiver te houden voor God en voor mensen. Prachtig getuigenis. Zulke mensen hebben we nodig. En dan doet hij, dat is ook een deel van zijn verdediging, in vers 21, daar zegt hij, u kunt mij van één ding beschuldigen. En dat is dat ik mij beroep op de opstanding van de Heer Jezus. Als dat een misdaad is in uw ogen, prima, gooi mij in de gevangenis. Prima, maar daar beroep ik me. Geweldig. Die man stond daar vrijmoedig, weet je waarom? Omdat hij in zijn hoofd alle consequenties had van de opstanding van de Heer Jezus. Hij wist wat dat betekent voor zijn persoonlijk leven. En daarom was hij vrijmoedig. Hij stond daar niet een beetje toneel te spelen. Hij kende de opstanding. Niet alleen maar op paasmorgen. En ik heb daar een liedje over gezongen en we hebben daar een preek over. Nee, hij had het doordacht. Hij had een bijbelstudie in zijn hoofd, zouden wij zeggen, van alle punten die de consequenties zijn van de opstanding. Prachtig. Hij wist bijvoorbeeld dat je door de opstanding zijn wij gerechtvaardigd voor God. Vergeven door het kruis, gerechtvaardigd door de opstanding. Ja, dat zegt de Bijbel. En dat zat in zijn hoofd. En hij zei, ik ben gerechtvaardigd voor God. Daarom kan ik vrijmoedig spreken. Als God mij al niet veroordeelt, wat zou u mij kunnen doen? U kunt mijn leven nemen, maar ik ben gerechtvaardigd voor God. En trouwens, een andere consequentie van de opstanding, wat hij in zijn hoofd zat, was, de dood is overwonnen, meneer Felix. Ik ben, wat Dietrich Bonhoeffer ook zei, voor mij is er een prachtig begin. Het is een prachtig begin. De dood is overwonnen. En in Romeinen 6 zou hij later schrijven, ik ben verenigd met de Heer Jezus. Wel, als al die dingen waar zijn, hoe vrijmoedig kunnen we zijn? Maar we moeten het wel weten. Misschien missen we soms vrijmoedigheid, omdat we de dingen niet goed weten. En dan worden we zenuwachtig, dan worden we twijfelachtig en dan weten we niet wat we moeten zeggen. Dan worden we misschien wel bang. Maar Paulus werd niet bang, want de Bijbel zat in zijn hoofd en hij wist het allemaal. Hij zegt, de opstanding, dat betekent dat het evangelie bevestigd is. Het feit dat de Heer Jezus is opgestaan, betekent dat alle zonden betaald zijn. Anders was hij in de dood gebleven. Maar alles, het is volbracht en daarom stond hij op. Het zat allemaal in zijn hoofd. En dat maakte hem tot een vrijmoedig mens. Het liet zien dat de Zoon van God inderdaad de Heer Jezus is, Romeinen 1 vers 6. Hij heeft bevestigd dat hij erkent dat hij de Zoon van God is door op te staan. We hebben een levende hoop, dacht Paulus toen hij voor veling stond. We hebben een levende hoop. Petrus zou dat later opschrijven. Wij zijn met hem opgewekt. Nu al, toch? We zijn met hem opgewekt. Fantastisch. En de opstanding betekent ook, wist Paulus, dat de wereld straks geoordeeld gaat worden door een man waarvan God het bewijs heeft geleverd door hem uit de doden op te staan. Laten opstaan. Wie heeft het oordeel aan handen? Felix? Nee. Jezus. Hij is de grote rechter met een hoofdletter R. Hij komt straks. Hij zal de hele wereld... Het is allemaal in het hoofd van Paulus. En als je dat allemaal weet, hoe meer je de Bijbel kent en doordacht hebt, des te vrijmoediger word je. Ja, de wereld weet van niks. Ik zat van de week op een bankje, 3 kwartier met een student filosofie. In het park in Leuven. En hij zegt, meneer, ga zitten, heel interessant wat u allemaal te vertellen heeft. Ik heb er 3 kwartier met hem zitten praten, fantastisch. En de Bijbel ging open, want dat had hij nog nooit gezien. Dat is toch een beetje dom voor een student filosofie, om niet eventjes de Bijbel open te doen in je leven, raar hè. Maar hij had hij nog nooit gedaan. Het was de eerste keer dat hij dat zag. Hij gaf het ook toe, dat heb ik nooit gelezen. Dus wij staan sterk, mensen, wij staan sterk. Hier is het zwaard van de geest. Dat moeten we op Pinksteren leren gebruiken. Niet alleen wat nieuwe liedjes leren. Nee, het zwaard van de geest leren gebruiken. Dat is het wat deze wereld nodig heeft. En, wat mij ook opvalt, dat Paulus die kon, net als Stefanus en zoveel anderen, de Bijbel citeren. Die wist wat, die had geen Bijbel bij zich op dat moment. Die kon niet even googlen op zijn telefoon, waar staat dat ook alweer? Nee, dat zei hij niet. Nee, hij wist het hier. En dat maakt je vrijmoedig. Als je moeite doet om het woord van God in je hoofd te hebben, niet alleen in je broekzak of op je telefoon, maar in je hoofd, dan kan God jou dat te binnen brengen. Dat is wat de geest doet. Jezus zei, ik zal iemand sturen, die zal u te binnen brengen. Al wat ik u bevolen heb. Prachtig vers, waar staat, lees je zo overheen, maar er staat, en de discipelen herinnerden zich dat hij dit gezegd had. Dat is een mooi vers. Hè? Die gingen niet even kijken, waar staat het? Nee. Ze herinnerden zich dat de Heer Jezus dat gezegd. Herinnering, memorisatie. Wist u dat u 90% van uw hoofd nooit gebruikt? Ik ben 100. Ja, nee. Het meeste deel van onze hersenen gebruiken we nooit. Dus er is nog ruimte, toch? Dit boek kan er nog steeds in. Ja, doe uw best. U niet zeggen, ik ben te oud. Niet zeggen. Probeer maar. Er is geen examen. Gewoon genieten van het woord. En dat maakt je ook vrijmoedig. Als u in hoofdstuk 7 leest, was Stefanus, 10 minuten voordat hij doodgegooid werd met stenen. Die man die stond daar zonder Bijbel, zat allemaal hier. En hij citeerde uit Genesis, Exodus, Jesaja en Amos, uit zijn hoofd. Niet ten aanzien van een hele vriendelijke evangelisch kerkje. Boze Joden, ja, die klaar stonden met de stenen. En hij citeerde de Bijbel. Fantastisch, fantastisch. En Paulus durft nog iets. Kijk maar eens in, ik heb het u niet voorgelezen, maar in vers 25. Daar staat wat Paulus het ook nog heeft over gehad, daar in de rechtszaal en Felix heeft verteld. Daar staat, en toen hij, Paulus dus, sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomende oordeel, werd Felix bevreesd. En antwoordde, nu kunt u wel gaan, wanneer ik gelegenheid heb, zal ik u wel laten halen. Ja? Sluit maar weer op als ik nog eens... Felix werd bevreesd. Waarom? Paulus, die durfde zelfs het woordje oordeel in zijn mond nemen. Hij zei, meneer Felix, wist u dat er straks een oordeel komt? Ik had van de week een student op straat die zegt, als God bestaat, waarom doet hij er niks aan? Ik zeg, jongen, geduld. Geduld. Je bent veel te ongeduldig. Heb je het laatste boek van de Bijbel al eens gelezen? Had hij nooit gelezen. Het oordeel komt. Wees geduldig. Ze willen dat God er nu iets aan doet. Waarom zou die? Hij heeft zijn planning. Hij weet wat hij gaat doen. Het zat in hun hoofd. En hij durft het woordje oordeel gebruiken. En Felix krijgt schrik. Dat is toch mooi, hè? Als u uw mond open doet en de overheid wordt bang. Dat is wat. Ja, geweldig. Ja, probeer het morgens uit met de politie. Zeg, is uw boete al betaald? Nee, 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 niet doen, niet doen. Maar u begrijpt. Ja? Ja. Waarom niet, toch? Als u een boete geeft, zeg ik, ik zal hem betalen, u heeft helemaal gelijk. Maar is uw grote boete al betaald? Misschien krijgt u nog een boete. Zo wat? Wie kan rechtvaardigen veroordelen, zegt de Bijbel toch? Er is geen... Jawel, maar u begrijpt wat ik bedoel. Ja, wij moeten dat durven zeggen. En Paulus gebruikte de wet. Hij heeft het hier over rechtvaardigheid, zelfbeheersing. En Felix, die kende die woorden helemaal niet. Dat was een losbandig mens, die deed wat hij zin in had. Die had alle macht. Zoals alle machthebbers doen vandaag, toch? Doe wat je zin in hebt. Hij kende helemaal geen rechtvaardigheid of zelfbeheersing. Paulus sprak daarover. Kent u die woorden, meneer Felix? Nee, die kende hij niet. En trouwens, er komt een oordeel over de mensen die niet rechtvaardig zijn en geen zelfbeheersing hebben. Hoe? En toen werd Felix bevreesd. En dat is een goede zaak. Dat is een goede zaak. Het probleem, Psalm 36 vers 2 zegt, er is geen vrezen meer voor God. Dat is het probleem. Vandaag, ook in Nederland. Er is geen vrezen meer voor God. Ja. Maar wij moeten dat weer op tafel leggen. We moeten de wet van God ook durven gebruiken. En zeggen, heb je wel eens gelogen? Nooit gelogen? Dan. Niet liegen, niet liegen. Ja, ja, tuurlijk wel. De 10 geboden, waarom niet? Paulus zegt, ik zou zelf niet weten wat fout was als ik de wet niet had. De wet overtuigt mij van zonde. Niet de gemeente, nee, de wet overtuigt mij van zonde. En de gemeente moet dat gebruiken. En in de moderne prediking, mensen, vandaag hoor je dat niet meer. Wie heeft het nog over het oordeel en over de wet? Dat is allemaal niet fijn, weet ik wel. Maar we zijn hier ook niet om een fijne tijd te hebben. We zijn hier om de waarheid te horen. En de waarheid brengt ons tot een fijne tijd, natuurlijk wel. Ja. Misschien, ik dacht van de week, misschien zijn wij wel... U bent allemaal hele lieve mensen natuurlijk, ja. Anders kom ik niet meer. Maar misschien zijn we wel iets te lief. Ooit over nagedacht? Misschien zijn we wel te lief. En dat de wereld zegt, ach, laat die lieve mensen lekker samenkomen hier in de school in Helmond. We hebben ze ook een fijne tijd. Lieve mensen, doen ons geen kwaad. Ze zijn geen plaag. Misschien moeten wij weer een plaag zijn. Iets minder lief zijn. Misschien moeten we duidelijker worden als christenheid. Ook al zijn we maar een heel klein groepje in dit land. Moeten wij de dingen durven zeggen. Ook tegen de overheid. Ook tegen de burgemeester. Ja. Als die een verkeerde vlag uithangt. Noem het maar, hè. Gewoon eens durven zeggen. Er zijn mensen die daar niet mee eens zijn. Ik denk dat de massa het daar niet mee eens is. Maar een heel klein groepje maar dat wil. Ja. Wij moeten de dingen durven zeggen. Weet u waarom? Omdat wij de gevolgen kennen. Wij kennen de gevolgen van de zonde, toch? De wereld niet. Heeft geen idee wat over gaat. We zullen wel zien, meneer. Ik zeg, absoluut. Iedereen zal het zien, maar wij kennen de gevolgen. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Wij kennen dat. Ik schrijf af en toe verhaaltjes. Als u een paar leuke verhaaltjes wil lezen, pak mijn kaartje mee. Ja, een van mijn nieuwste verhaaltjes is dit. Er was een man die had een lange wandeling gemaakt op een hete zomerdag. Dus hij was aan het zweten en aan het dorst. En ineens ziet hij een mooi meertje in het bos. Hij zegt, oh lekker, er is toch niemand. Ik duik er even in. Even opfrissen. Maar ja, er stond een bord bij, verboden te zwemmen. Maar er was toch niemand, dus hij dook erin. Hij kreeg er direct spijt van. Weet u waarom? Hij trapte op zo'n vis met zo'n giftige pen. Zo'n giftige vin. En zijn voet begon op te zwellen. En hij begon te hallucineren. Ik heb het laatst gezien. Die professor in de frituur. Hallucineren. Onzin. Het is gevolg van de zonde. Wij weten de gevolgen. Als je de Gods geboden negeert. En je duikt toch in de zonde. Wat niet mag. Dan word je gestoken door de zonde. En het gevolg van de zonde is de dood. En je voet gaat opzwellen. En nog veel erger. Je begint te hallucineren. Dwaze gedachten. Als u eens dwaze gedachten wil horen, kom met mij mee naar de meest intellectuele stad in België, Leuven. Daar hoor je de meest zotte dingen. Ja, niet onder de gewone mensen, onder de intellectuelen. Die denken pas raar. Ja, er zit een hallucinatie. Dat is het gevolg, niet omdat ze dom zijn, maar omdat ze Gods geboden overtreden. En dat heeft dit soort gevolgen. Mensen, wat hebben we geleerd op deze Pinkstermorgen? Een paar dingen. Als ik het samenvat. A. Het kan moeilijk worden. In 2023. Misschien 24. Misschien 25. We weten het niet. Maar er komt een tijd. We weten het allemaal. Dat de wereld zegt. Die mensen zijn echt een plaag. Dat zijn, we verbieden hen de Bijbel te hebben. Hier samen. Misschien komt die tijd. Het kan moeilijk worden. Dat ze u voor de overheid vragen. Dat je een briefje thuis krijgt van kom eens verantwoording afleggen van wat u gezegd heeft. Misschien komt dat. Het komt zeker. Dus het kan moeilijk worden. Er is niks nieuws onder de zon. Als Paulus het, als Jezus het al had. Als alle anderen, David en alle anderen het al hadden. Zou het bij ons niet gebeuren? Natuurlijk wel. En ten tweede, wees een plaag. Dan moet je even in oefenen. Om een plaag te zijn. We hebben geoefend om geen plaag te zijn. Maar nu moeten we het andere oefenen. Ja. Om duidelijk te zijn. In liefde, in wijsheid, in nederigheid. Maar wel te zeggen wat de dingen zijn. Wat God heeft gezegd. En dat is een plaag voor de wereld. Ja. En dat moeten we durven zeggen. Dus oefen je dat. Het tweede waarin je moet oefenen. Zuiver geweten, weet u nog. Dat is een oefening. Dat hebben we nodig. En dan verdedig en spreek vrijmoedig. Waarom? Wel, kijk wat er in je hoofd zit. Al die geweldige feiten van de opstanding. Van het kruis. Het hele evangelie. Het is daar. Hopelijk toch bij u. Ja? Zou u het zo kunnen vertellen? Als het hier zit, dan wordt u vrijmoedig. Wat kunnen ze u aandoen? Helemaal niks. Helemaal niks. En gebruik de wet van de zonde. De 10 geboden. Gebruik die laag. Zeg tegen de tieners. Wist je dat je niet kan vloeken? Stel je voor dat jouw naam misbruikt, dan word je al boos. Hoe boos zou God zijn als jij zijn naam gebruikt? Zeg het. Zeg het. En ze luisteren wel, hoor. Ja, misschien worden ze een beetje geïrriteerd. Maakt niet uit. Ze hebben de waarheid nodig. Wij zeggen dat uit liefde. Ik zei van de week tegen een student, ik ben niet tegen jou. Ik ben voor jou. Als ik tegen jou was, was ik nu doorgelopen. Ik had jou niet eens aangesproken. Toen was hij stil. Had hij nog nooit meegemaakt. Dat een oudere mens zoals ik hem met zijn 18 jaar aanspreek. Omdat ik mij zorgen maak over zijn toekomst. We moeten de dingen durven zeggen. Ik heb laatst een artikeltje gelezen. Mensen, dat is goed om te zeggen op Pinkstermorgen. Misschien heeft u het ook gelezen. Een kort artikeltje van een Nederlandse dominee ergens. Die zei het zo. Hij zei, er is de laatste decennia is er een verschuiving gekomen in de evangelische beweging in Nederland. We zijn een andere spirituele weg ingeslagen, zegt hij. Wij zijn verhuisd van het evangelie van verlossing naar het evangelie van verzorging. Je begrijpt wat ik bedoel. God is daar om mij te verzorgen. Nee. Nee. Wilt hij dat doen? Tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Hij is een vader die zijn kinderen verzorgt. Maar dat is niet het evangelie. Het evangelie is de verlossing. Schuld, kruis, opstanding, geen oordeel meer. Hemel en hel. Dat is het evangelie. Dat is de blijde boodschap. En de anderen zijn bijproducten. En dan zou God mij helemaal niet verzorgen. En zou dit mijn laatste dag zijn. Dan nog dit. En die dominee zei, we moeten weer terug van het evangelie van de verzorging naar het evangelie van de verlossing. En als we dat doen, zegt hij, ik heb gemerkt dat zelfs de jongeren in de kerk worden aangesproken. Want het kruis maakt nog steeds grote indruk. In de kerk en er buiten ook. Buiten soms nog meer, omdat ze nog nooit gehoord hebben. Dat daar iemand is die zoveel van jou houdt. Dat hij zijn zoon gaf. Om op een vreselijke manier te sterven. In jouw plaats. Zodat jij niet daar naartoe gaat, maar daar naartoe gaat. Hij kwam vandaar, zodat wij daar naartoe kunnen gaan. Als dat geen indruk maakt, dan weet ik het niet meer. En ik merk dat op straat, als we dat brengen. Het oude evangelie van het ruwe houten kruis, weet u het nog? Dan wordt de wereld stil. Dat is nog nooit gehoord. Want het gaat niet over mij. Heb ik niet verzonnen. Dat beseffen ze ook wel. Dat komt uit dat boek. En ik denk dat dat terug moet komen in de gemeente ook. Dan komen weer mensen tot bekering. Wij leven in een verzorgingsstaat. Waarom zouden ze een gemeente nodig hebben? Om zich te verzorgen. Nee, maar we hebben geen verlossingsstaat. Dat is alleen hier. Dat is alleen uit onze mond, uit ons boek. En nergens anders. Wij moeten dat weer durven. En roep op tot bekering. En mensen, als u zegt, wat een moeilijke preek. Ik moet vrijmoedig worden. Ik moet mijn mond open doen. Ja, mag ik u bemoedigen met één tekst. Eén van de laatste zinnetjes die Jezus zei voor hemelvaart. Tegen zijn discipelen. Toen hij ze de wereld instuurde om vrijmoedig het evangelie te brengen. Toen zei hij, zie, ik ben met u. Amen. Zo samen de Heer danken. Heer Jezus, we willen u danken, Heer, voor alles wat u gedaan heeft. En we willen u bidden, Heer, dat het in ons hoofd zit, in ons hart zit, Heer. Dat het daarom uit onze mond kan komen. Heer, laten wij ons bekend worden als vrijmoedige mensen. die een geweldige boodschap te vertellen hebben. Heer, die de wereld zo nodig heeft. Geef ons grote liefde, Heer, voor al die verloren mensen buiten. Zodat wat Paulus had voor Felix, Heer, had hem lief, Heer God. Hij wenste dat Felix zou zijn als hij. O Heer, geef ons diezelfde mentaliteit. En daarbij de vrijmoedigheid die we nodig hebben. U begrijpt, Heer, dat we in een moeilijke cultuur leven. In een apathische cultuur, Heer. Die spot en lacht. Of op zijn minst onverschillig is. U weet het allemaal. Niet nieuw voor u. Heer, en wij leven vandaag. En we vragen om die vrijmoedigheid, Heer. Geef dat we elke dag uw woord open doen. En het lezen en memoriseren en kennen. Zodat u ons kan gebruiken als soldaten met een zwaard in de hand. Amen. Amen.